Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze trouwdienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 116, vers 10 en 11. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. En ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. 10 en 11 van 116. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Jesaja 40 vers 26 tot en met 31. Daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en zingen Psalm 25 vers 3. Wie heeft... Wacht even. Vanaf vers 26. Heft uw ogen op omhoog. En ziet wie deze dingen geschapen heeft. Die in getal hun Heer voortbrengt. Die ze alle bij name roept vanwege de grootheid zijner krachten. En omdat hij sterk van vermogen is. Er wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen. En mijn recht gaat van mijn God voorbij. Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord, dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, nog moede, nog mat wordt. Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moede kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden. En de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Tekst voor de prediking, jullie trouwtekst, Herman en Sharon, is vers 31. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Doch vooraf willen we de Heere eerst vragen om zijn onmisbare zegen. Heere, zo hebt u ons in uw huis gebracht. En wat is dat toch een groot voorrecht. In het bijzonder Herman en Sharon. Samen met de ouders en de grootouders. En de leden van het gezin, de familie, de vrienden, de gemeente. En Heere, geef toch daar een diepe indruk van. Terwijl wij afscheid genomen hebben van u in het paradijs, hebt u toch het huwelijk nog in stand willen houden. Als een getuigenis van hoe het was. En hoe het eigenlijk dient te zijn. En Heere, we hebben er samen ook nog even over gesproken in de consistorie. Het feit dat Sharon hier in het wit is, dat heeft een betekenis. Dat betekent toch dat gij uw volk en kinderen klaarmaakt als een bruid voor de hemelse bruidegom. Voor de hemelse bruiloft. En geeft dat dat ook de boodschap mag zijn, zichtbaar vandaag. En dat dat ook de hartelijke begeerte en het verlangen mag zijn van Herman en Sharon. Dat dat ook hun huwelijk zou mogen afspiegelen. Wilt u ze daartoe de vreze des Heren geven. Dat ze u de Heren mogen leren kennen. Liefhebben en dienen. Och Heren, van nature dan doen wij dat niet. Dan zoeken we de dingen van deze aarde. En dan zijn we daar ook op gericht. En Heere, wij bidden u of gij daarom onze ogen wilt openen. Dat hier alles tijdelijk is en dat we het toch een keer moeten verlaten. Hoe mooi ook het huis van Herman en Sharon ook wordt. Maar dat zij beseffen, een keer zullen we het moeten verlaten. We zijn op reis naar de eeuwigheid. En vandaar ook dat wij in uw huis zijn om de eeuwige dingen te horen en mee te krijgen. En we bidden u om een ontvankelijk hart, een nieuw geboren hart, dat het ware geloof het toch deelachtig mag worden, opdat wij met een lege hand echt ook de toepassing mogen ontvangen van de trouwtekst die we meegeven en meekrijgen, zodat we het echt van de Heere gaan verwachten, vanaf nu. Nu er een nieuw begin gekomen is in hun leven. Nu ze getrouwd zijn. Dan zullen ze toch niet beschaamd uitkomen als ze het echt van u de Heere mogen verwachten. Niet alleen voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid. En dat de ouders ook hun kind los zullen laten. En tegelijkertijd ook mee zullen nemen in hun hart en in hun gebeden. En wij dragen dan ook Herman en Sharon aan u op en we bidden u of gij hen vele goede jaren wil geven van gezondheid en kracht. En dat zij ook bekroond mogen worden met de kinderzegen. En als het anders is, want dat is geen vanzelfsprekendheid en dat hebben wij niet verdiend. Wilt u dan draagkracht geven en wilt u dan helpen om daarmee om te gaan. En wij bidden u of gij ook geen financiële zorgen wilt geven dat zij ook wat dat betreft zonder zorgen door het leven mogen gaan. En als ze komen, dat zij dan het van u verwachten, zoals onze tekst ook mee zal geven. En ook als het gaat om andere dingen. Dat bovenal ook hun huwelijk ingericht zal worden overeenkomstig uw woord. En wij bidden u, geef toch dat ze ook een sieraad mogen zijn voor de gemeente. Zodat ze trouw op mogen komen onder uw woord. En dat ze ook van betekenis mogen zijn in het midden der gemeente. En we bidden u, help ons om straks ook uw woord uit te leggen. Dat het voor ons allen duidelijk mag zijn wat de betekenis van deze woorden mag zijn. U weet hoe wij in de kerk zitten, hoe we naar uw huis zijn opgekomen. Heere, geef toch uw Heilige Geest. Opdat het woord voor een ieder een boodschap mag zijn, het zij tot bekering. Dat wij voor het eerst u de Heere gaan leren kennen. Het zij tot versterking van het aangevochten en bestreden geloof. Gedenk ons dan en scheld de duivel En dat Hij van ons zal vrienden. En dat we mogen ervaren, het was goed om aan deze plaats te mogen zijn. Want de Heere heeft zijn zegen geschonken. In het bijzonder ook aan Herman en Sharon. En dat vragen wij u om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 84 vers 3 en 4. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. Er is één rondgang. Wij zingen dus Psalm 84 vers 3 en 4. Thank you. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 60 vers 7. Geef gij ons hulp in tegeneen, bij u is raad, bij u alleen. Het is vruchteloos waar men zich mee vlijt, want mensenheil is ijdelheid. Wij zullen dappere heldendaan in God verrichten, hoe het ook mocht gaan. Hij die van ons wordt aangebeden, zal onze weerpartij vertreden. Het zevende vers van Psalm 60. Herman en Sharon en allen die met ons zijn samengekomen in Gods huis. Straks dan zullen wij zien dat jullie gaan knielen. En dat is misschien een vanzelfsprekendheid omdat het een traditie is bij ons. Maar toch hoop ik dat dat een hele bewuste houding zal zijn voor jullie. Ook vanaf nu. En in die houding, daar spreekt je iets mee uit. Als je knielt, dan maak je je klein. En is dat ook zo in je hart? Dat je je klein maakt voor God. Dat je belijdt, u bent onze schepper. U hebt ons leven geleid. U bent zo groot. En als je je klein maakt, dan spreek je daarmee ook je nietigheid uit. Dat je uitspreekt, Heere, wie ben ik eigenlijk tegenover u? Ik ben een zondig mens. Wat een wonder dat u naar mij omkijkt. Dat is genade. En je spreekt ook je afhankelijkheid ermee uit. En is dat ook zo in je hart, Herman? En Sharon. Dat je leert in je leven zonder mij kunt gij niets doen. En dat is eigenlijk ook de diepste samenvatting van jullie trouwtekst die jullie meekrijgen. Maar die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. En ik hoop dat dat ook jullie leven mag stempelen. En dat deze tekst ook gaat spreken in je huwelijksleven. Dat zul je ook wel merken, dat je soms ergens voor geplaatst wordt, dat je zegt, hoe moeten we verder? En Herman, zeg het dan maar tegen Sharon. Wat is ook alweer onze huwelijkstekst? En laten we dat nu eens in alle eenvoudigheid voor de Heere neerleggen. Laten we het niet van mensen verwachten. Je mag natuurlijk best wel de hulp van je ouders inroepen. En je mag ook de raad van je grootouders vragen. Dat is helemaal niet erg. Maar dat je achter hen mag zien. Misschien zijn het wel middelen die de Heere gebruikt om ons te helpen. Maar dat je van de Heere mag verwachten. En daar willen we dan samen ook naar luisteren. Die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. En dan staan we stil bij een tweetal gedachten. Ten eerste bij het verwachten van de Heere en het vernieuwen van de kracht. Dus die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Het verwachten van de Heere en het vernieuwen van de kracht. Jesaja 40 is eigenlijk een hoofdstuk met een scharnierfunctie in het boek Jesaja. Voor Jesaja 40 heeft Jesaja vooral de oordelen uitgesproken over wat er in de toekomst zou gaan gebeuren over het zondige Juda. Maar dan opeens in Jesaja 40, dan mag hij een troostboodschap geven. En dat gaat ook door tot aan het einde. Want hij mag ook die toekomstige ballingen toezeggen dat de Heere na 70 jaar weer aan hen zal denken. De troostboodschap. En wat is het doel van die ballingschap geweest? Wat is het doel van jullie huwelijksdienst? Dit. Dat je gaat zien dat God de levende God is. En dat je ook gaat zien dat de afgoden dode goden zijn. toen en nu. Ouderwetse afgoden, moderne afgoden. Ze kunnen je niet ten diepste helpen als het erop aankomt. En dat stelt hier Jesaja in hoofdstuk 40 aan de kaak. En dan als je het hele hoofdstuk zou lezen, dan denk je al gauw aan een stuk hout waar een pop van gemaakt is, waar mensen dan voor buigen, of een stuk steen. Maar achter een afgod zit altijd de duivel. En daarom moet je ook niet denken dat afgoden niet echt iets kunnen. Want de duivel, die zal wel zorgen dat achter die afgod soms mystieke, demonische krachten schuilgaan. Zo heb je vandaag aan de dag ook afgoden. Mensen die aangebeden worden in de sportwereld bijvoorbeeld. Je moet maar eens opletten. Massa's mensen die erachteraan lopen. En deze mannen en vrouwen aanbidden. Afgoden in de muziekwereld. Afgoden in de politiek. Die ook wel bepaalde krachten kunnen vertonen. Maar die toch op een gegeven moment moe worden. Moe. Dat is een belangrijk woordje in de tekst. Moe. Want onze tekst begint namelijk met maar. En dat roept een tegenstelling op. Met vers 30. In vers 30, daar worden twee voorbeelden genoemd van mensen waarvan wij zeggen, het lijkt wel alsof ze nooit moe worden. In vers 30 wordt gezegd, een jongen en een jongeling. Nou Herman, ik ken jou ook als een jonge man, waarvan ik denk, zou je wel eens moe worden? Altijd optimistisch. Je ziet het gauw zitten, en dat doe ik wel even. En dan denk ik wel eens, zou hij wel eens moe worden? Maar dat weet Sharon wel. Dat dat ook zo is. Dat staat hier in vers 30. De jongen zullen moede worden en mat worden. En de jongelingen zullen gewisselijk een keer vallen. Het lijkt wel alsof ze sterk zijn en dat zij niet om te vallen zijn. Maar toch. En wat wil de Heere hiermee zeggen? De Heere wil daarmee zeggen dat jij, Sharon, niet moet steunen op Herman. En net andersom ook niet. Begrijp me goed, jullie zijn elkaar gegeven tot steun. Maar niet op een zodanige wijze. En dat bedoel ik echt lief wat ik nu zeg. Dat je van je man je afgod maakt. En jij van je vrouw je afgod maakt. Dat gebeurt soms. God is een jaloers God. God die roept je ertoe om op hem te steunen. En dat zit erachter. Want het volk Israël was ten diepste getrouwd met God. Maar ze steunden niet op God. Ze steunden op de afgoden. En dat is eigenlijk overspel. Geestelijk overspel. Dat zij steunden stiekem, maar soms ook openlijk op de afgoden. En daarmee God, de eigenlijke man van het volk, de rug toekeerde. Voel je? En daar let God op. Zul je dat onthouden, Herman en Sharon? God die let erop, welke plaats neem ik nu in bij Herman en Sharon. Hij is een jaloers God. Als hij een beetje op de achtergrond blijft, dan zal hij ingrijpen. Dan moet je je bewust zijn. Dat heeft hij bij het volk Israël ook gedaan. Hij zal niet direct heel hard ingrijpen. Maar soms wel eens met een hele kleine beproeving. Zodat je zegt van, hé, wat heeft de Heere hiermee te zeggen? Dit verwachten wij het wel van de Heere. Kijk, en dat is de boodschap die de Heere jullie en ons allen meegeeft. Maar die de Heere verwachten. Want een mens is ten diepste machteloos. Maar de Heere die is krachtig en sterk en groot van macht. En dat wil eigenlijk de Heer hier aan het volk meegeven. Om het van de Heere te verwachten. En dan valt dat belangrijke woord in onze tekst. Het woord verwachten. Wat is dat eigenlijk? Nou, dat is eigenlijk een teken dat iemand wederom geboren is. Ben je dat, Herman? Sharon. Want van nature dan verwachten wij het niet van de Heer, helaas. Maar zodra God in een mensenleven komt, dan legt Hij dat in het hart van een wedergeboren zondaar. De verwachting. Is die verwachting al in uw hart geboren? De verwachting van de hemel. Het woord verwachten heeft synoniemen in de Bijbel. Bijvoorbeeld het woord betrouwen. Welzalig hij die op hem betrouwt. Tot hem de toevlucht neemt, betekent dat. Of het woord steunen. Je steunt op de Heere, Jesaja 50 vers 10. Of het woord hopen. Psalm 42. Of het woordje werpen, zich werpen op iemand. Werp uw bekommernis op hem. Kijk, en dat is misschien niet zo aardig wat ik nu zeg. Maar als de Heere dat in je leven gaat werken, dan gaat Hij toch de verwachting op een mens afsnijden. Dan gaat hij afpakken. Ook de verwachting van jezelf, van je eigen kracht, Herman en Sharon. Soms moet je daarvoor je beide benen breken. Dat wens ik je natuurlijk niet toe. Ik bedoel dat niet letterlijk, hè, dat snap je wel. Maar geestelijk. Dat je zegt, waarom laat de Heere me vastlopen? Wat heeft de Heere hiermee voor? Nou, dat zal ik je van tevoren zeggen. Dat je het niet langer meer van jezelf verwacht. Maar dat je het van een ander verwacht. En dat is van de levende God. Net als die zieke. Die zo ziek is. Dat hij zegt tegen zijn vrouw, bel alsjeblieft de dokter op. De dokter zegt, kan hij niet komen? Nee, dokter. Hij kan zijn bed niet uit. Hij is zo ziek. U moet echt komen. Nou, zegt hij, ik kom om 12 uur. Ze hebben gebeld om 10 uur. Hij wordt steeds zieker. 11 uur. 11:30. Daar gaat de bel. Hij heeft de hele tijd gewacht op die dokter. Voel je? Of een bedelaar. Die ziet een rijke man aankomen. En hij gaat al een beetje in de houding zitten. Hij denkt, misschien krijg ik iets. En hij houdt zijn hand op. Want hij verwacht iets te ontvangen van die rijke man. Of iemand die per ongeluk in een diepe put is gevallen. In een heel stil landschap. En hij denkt, ik hoop dat er een voorbijganger komt. En hij roept, hoort iemand mij? En hij luistert. Doet stappen. Kijk, dat is verwacht. Maar die het van de Heere verwacht. En daarom is verwachten niet een lijdelijk afwachten. Maar dat is een werkzaam wachten. Kijk, en dat is een vrucht van de wedergeboorte. Dat is een ziel die uitkijkt. Naar wie? Naar de Heer. Dat de Heer komt. En wat voor grond heeft hij daar dan voor? Dat de Heer komt. Dat is een belofte. Net als bij die dokter. De vrouw van die zieke man die zegt, de dokter heeft beloofd dat hij om 12:00 komt. Zo werkt de Heer ook in alle eenvoudigheid, Herman en Sharon. Dan gaat de Heer je een belofte geven. Zodat je in dat wachten een pleitgrond hebt. En dat je in het gebed ook zegt, Heer, dat hebt u toch tegen mij gezegd. Dat u zou komen. Voel je, die tekst die je meekrijgt is niet een automatisme. Dat is niet zomaar iets van, oh nou, dat is een mooie trouwtekst. Die hang ik op aan de wand. Maar dat moet praktijk gaan worden in je leven. Snap je? Dat de Heere met zijn Heilige Geest dat afdrukt in je hart. Dat die woorden kracht gaan doen. En dat je gaat verstaan, wat is dat nou? Net als Abraham. Wat heeft hij jarenlang van de Heere moeten verwachten. Door schade en schande. Moest hij als het ware weer teruggeroepen worden. Nee, Abraham, Eliezer, dat wordt je erfgenaam niet. Nee, Abraham, Ismaël is ook niet de zoon van de belofte. Ik ben God, de almachtige Abraham. Abraham, wacht op mij. Abraham, verwacht het van mij. Kijk, dat zit in jullie trouwtekst. Maar die de Heere verwachten. Kijk, en dan is het niet zo dat je dat passief maakt. Nee, juist niet. Als je het echt van de Heere verwacht, dan gebruik je de middelen die de Heere je aanreikt. Dat is die prachtige trouwbijbel die je krijgt, om daarin te lezen. Dat is de kerk gaan. Dat je 2 keer naar Gods huis gaat. Dat is het gebed. Dat zijn de middelen. Dat heeft de Heere toegezegd. De Heere zegt, in de weg van de genademiddelen wil ik mijzelf aan u bekendmaken. Daarom is dat een oproep ook tegelijkertijd. Verwacht het dan ook van de Heere. En als je het werkelijk van de Heere verwacht, dan zul je merken dat de Satan ook zal proberen om dat te vertroebelen. Om dat te belemmeren. Op allerlei manieren probeert hij je af te leiden. En dat zijn niet altijd zondige dingen hoor. Dat kunnen ook hele legitieme dingen zijn, Herman. En Sharon, dat je het zo druk hebt. Dat je nauwelijks eraan toekomt. Waaraan? Aan je ziel. Dat je zo moe bent 's avonds. Je ploft in bed. En je gaat slapen. Zonder die middelen te gebruiken. Zonder even met Sharon te praten over en. Hoe zal het zijn als een van beiden vannacht weggenomen zal worden? Ik bedoel je niet angstig te maken, maar ik denk altijd nog aan die juf. Op de Rehobotschool, misschien heb je dat wel meegemaakt, Sharon, in jouw tijd. Ik weet het niet, maar ik heb haar toen getrouwd, verhelst heette ze van haar eigen naam. Ze waren nog maar pas getrouwd. En toen kreeg zij 's nachts een hersenbloeding. Kijk, en daarom, dat is de ernst die we altijd mee moeten nemen, ook wanneer wij gelukkig getrouwd zijn. En ik hoop dat jullie echt goede lange dagen met elkaar zult krijgen, maar dat je zegt, verwachten wij het nou van de Heer en haar ziel en lichaam? En dan komen we bij onze tweede gedachte. Want als we van de Heer verwachten, dan zullen we de kracht vernieuwen, onze tweede gedachte. We moeten onze tekst goed lezen. Als er staat, dan zullen degenen die het van de Heer verwachten, de kracht vernieuwen. dan geeft dat hier al aan dat dat volk dat deze belofte krijgt al wel iets kent van de kracht van de Heer. Maar dat die krachten vernieuwd worden. Op de een of andere manier zijn ze die krachten kwijtgeraakt. Je kunt denken aan een beeld van een jonge vrouw die een baby ter wereld moest brengen. En zoveel krachten gaf om dat kind ter wereld te laten komen. Dat toen het kind geboren was, was ze helemaal uitgeput. En voelde ze, ik moet weer in krachten stellen. Niet dat ze alle krachten kwijt was. Maar langzamerhand krabbelt ze er bovenop. En na 3 dagen is ze toch weer een beetje de oude. Wonderlijk is dat. Die zullen de kracht vernieuwen. En zo is het eigenlijk ook wat in deze belofte staat. Het gaat hier dus over het levende volk van God. Die krijgen deze belofte. Het is een belofte die gegeven wordt in een periode in het leven van het volk dat zij er diep door moesten. Dat ze hun krachten dreigden te verliezen. Dat ze het niet volhielden. Dat ze zo moedeloos werden, zo krachteloos werden, dat ze niet meer wisten hoe ze verder moesten. Maar zie daar, de Heer is een verrassend God en hij komt over. Want ze riepen tot de Heer en de Heer liet hen niet staan. De Heer beschaamde hen niet, die zullen de krachten vernieuwen. De Heer zegt tegen Jozua, als hij voor een hele moeilijke taak staat, Jozua, wees sterk en heb goede moed. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Het is de kracht die Gods kinderen ontvangen om tegen de zonde te strijden. Want ook de zonde in het hart kunnen Gods kinderen zo moe maken. Dat zij gaan twijfelen en zeggen, zou de Heere wel met mij begonnen zijn? Maar dat de Heere dan weer overkomt, meestal in Gods huis, als een verrassend God. En dat hij door de belofte en door de toepassende werking van de Heilige Geest dat geloof in de beoefening geeft. En als een krachteloze de sterkte van de Heere aangrijpt. En merkt, mijn krachten worden weer vernieuwd. Ze worden weer verfrist. Om te wandelen in de vrezen des Heeren. En zeker wanneer er moeilijkheden komen in het leven. Dat je zegt, ik hou dit niet langer meer vol. Echt, dat gebeurt. En toch, ik heb dat in mijn eigen leven dikwijls ervaren. Dat de Heere zo plotseling over kan komen. En zo kostelijk dan je weer vernieuwd in kracht, zodat je toch dat gaat verstaan wat het doopsformulier zegt. Heere, geef toch dat hij of zij later zijn kruis vrolijk mag dragen. Kijk, dat is misschien nu nog theorie voor je, Herman en Sharon. Of misschien wel een beetje praktijk. Maar ik hoop dat het praktijk mag worden. Dat je dat geheim mag ervaren. Dat de levende God een God is die niet op afstand blijft. Maar die toeschiet met zijn daadwerkelijke hulp. En dan ga je verstaan wat we samen gezongen hebben. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Omdat ze zelf van de ene zwakte in de andere vallen. En dat ze maar gewoon ervaren. De Heere is een sterke God, hij staat aan mijn zij. Daarom vervolgt Jesaja ook met van die treffende voorbeelden in de tekst die jullie meekrijgen. Er staat immers, zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Dan gebruikt Jesaja het beeld van een arend. Onze kanttekeningen schrijven ook een vogel die in haar vlucht hoger komt dan welke vogel ook. En misschien heb je het wel eens gezien. Dat een arend die cirkelt Omhoog, omhoog, zo hoog, dat niet één die hoogte kan bereiken. Kijk, en wat wil daar Jesaja mee zeggen? Dat als de Heere de kracht van Gods kinderen vernieuwt, dan vernieuwt hij de vleugels van geloof en gebed. Daaraan kan een kind des Heeren het merken. Dat hij weer verfrist wordt in zijn gebedsleven. En dat hij mag opklimmen tot God in de hemel. Dat hij zo hoog mag klimmen waar de duivel niet bij kan. En dat hij het echt vanaf die hoogte mag zien. Dat hij het mag zien vanuit God. En als je het vanuit God mag zien, dan ga je dat ook verstaan, dat hij nou alle dingen doet medewerken ten goede. Zij zullen opvaren als met vleugelen gelijk de arenden. En dan staat er, zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. En dat grijpt natuurlijk ook weer terug op die jongen die wel moe wordt. En die jongelingen die gewisselijk zullen vallen. Die jongen die zegt, ik word niet moe, laat mij maar rennen. En die jongeling die zegt, laat mij maar die baan lopen. Ik zal niet vallen. En kijk. Kijk, hij wordt toch moe. En kijk, die jongeling die valt toch. En dat zal het geval zijn wanneer we het niet van de Heere verwachten. Wanneer we het van eigen krachten verwachten. Dan zullen wij beschaamd uitkomen. Dan zullen we een keer moe worden. Dan zullen we een keer vallen. Ja, dan zal onze val ook groot zijn. Dan zullen wij vallen in het eeuwige verderf. Maar wanneer we het van de Heere verwachten, dan, ja, dan zullen wij niet moe worden. En dan zullen ze wandelen en niet mat worden. Betekent dat dat iemand die van de Heere verwacht nooit eens moe wordt en nooit eens mat wordt? Uiteraard niet. De praktijk leert wel anders. Maar niet zodanig dat die er aan onder doorgaat. Dat die er aan ten onder gaat. Soms laat de Heer het wel tot aan de lippen stijgen, maar niet over de lippen. Want de Heere weet op het juiste moment weer nieuwe krachten te geven. Dat is jullie trouwtekst. Een arend, die sterft niet van ouderdom. Zo las ik ergens. Een arend die sterft omdat zijn snavel helemaal krom groeit. En dat hij op een gegeven moment met die snavel dus zijn prooi niet meer kan eten. Maar die arend zelf die blijft jarenlang de kracht houden die hij vanaf zijn jeugd heeft. We kennen die bekende tekst wel uit Psalm 103. Zijn jeugd vernieuwt als eens arend. Een arend krijgt ook elk jaar weer een nieuw verenpak. Kijk, en dat is eigenlijk de toekomst van Gods kinderen. Gods kinderen worden niet ouder, maar zij worden steeds jonger. Weet je dat? Omdat zij heen leven naar de eeuwige toekomst. Een zondaar, 100 jaar oud geworden zijnde, zal verdoemd worden, zegt de Heilige Schrift. Wat kan een wereldling, een onbekeerde zondaar, toch trots zijn dat hij zo oud geworden is? 98 jaar. Ik hoop dat ik 99 word. Wat zou het geweldig zijn als ik 100 word. Hij haalt de krant. Maar ja, kijk eens hoe gebrekkig. En hij heeft geen toekomst. Maar een jongeling 100 jaar geworden zijnde, zo staat het in de Bijbel. Nou, dat is toch geen jongeling meer. Maar die zal zijn eeuwige jeugd tegemoet gaan. Een zondaar 100 jaar oud geworden zijnde zal eeuwig sterven om nooit dood te gaan. In de eeuwige rampzaligheid. Maar een jongeling 100 jaar geworden zijnde, iemand die de Heere vreest, die zal eeuwig leven. En ervaren dat die van de Heere verwacht. Die zullen niet beschaamd uitkomen. maar die zullen telkens in krachten vernieuwen, om dan straks eeuwig met een frisse kracht God te dienen en te loven. Amen. Zingen we nu Psalm 60, vers 7. We willen nu luisteren naar het onderwijs uit het huwelijksformulier. Het staat ook afgedrukt in de liturgie. Overmits de gehuwden gewoonlijk vele randen tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat jullie, Hendrik Jan en Adriaantje Sharon, die uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd zijn moogt van de gewisse hulp Gods in uw kruis, zo hoort uit het woord Gods hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting Gods is die hem behaagt. Waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hem bijstaan gelijk hij beloofd heeft, daarentegen de oreerders en de overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep, naar zijn beeld en gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde en over de vissen der zee, over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die als tegenover hem zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, en hij sliep, en hij nam een van zijn ribben en sloot het derzelver plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw, en hij bracht haar tot Adam. Toen zei de Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere, overmits zij Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. daarmede betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid giften en wondertekenen te Cana in Galilea, om daarmee te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen, en dat hij de getrouwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. En nu komt het gedeelte dat we besproken hebben tijdens het trouwgesprek. Het doel van het huwelijk: maar opdat gij in deze staat godzalig leven moogt, zo zult gij ten andere weten, weten de oorzaken, de doelen, waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouw helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. En de andere opdat zij hun kinderen, die zij krijgen zullen, in de waarachtige kennis en vreze Gods hem ter eer en tot hun zaligheid opbrengen. En de derde, opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende, dus dat is de zonde tegen het zevende gebod, met een goede en geruste conscientie, geweten, mogen leven. Want om hoererij te vermijden, zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben, en een iegelijk vrouw haar eigen man. Alzo dat allen die tot een jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel Gods verbonden en schuldig zijn zich tot de huwelijke staat, naar christelijke ordening, met weten en wil hunner ouders of voogden en vrienden te begeven. Opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden. Daarna zult gij ten derde weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Dat richt zich dus eerst tot jou, Herman. Eerstelijk zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat gij haar naar uw vermogen verstandig leidende zoudt onderwijzen, troosten, beschermen. Gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja, gelijk Christus het hoofd, de wijsheid en de troost en de bijstand zijner gemeente is. Bovendien zult gij uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan het vrouwelijke vat als het zwakste eer geven, als die ook mede erfgenaam der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns brood zal eten, zo zult gij ook getrouw en naastig, ijverig betekent dat, in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw huisgezin met God en met ere moogt onderhouden en ook daarin boven iets hebt om de nooddruftigen mede te delen. En nu is het gericht op jou, Sharon. En desgelijks zult gij, vrouw, weten hoe u naar het woord Gods houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man liefhebben, eren en vrezen. Dat betekent hoogachten. Ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn als uw Heer, gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijke geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over u heerschappij hebben. Deze ordinantie God zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod Gods gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen welke op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren, gelijkerwijs Sara haar man Abraham gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle ingetogenheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Daarom, Herman en Sharon, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat heeft ingezet. En wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij des zins en willens in deze heilige staat alzo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente. En begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd worden? Herman, wat is daarop je antwoord? Sharon? Ik neem u allen die hier nu vergaderd zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. En nadien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen, hetwelk hij u gegeven heeft, bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft. Mag ik dan jullie nu verzoeken om op te staan, elkaar de rechterhand te geven. En dan gebruik ik jullie doopnamen. Hendrik Jan van Heteren. Bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw? Adriaantje Sharon van Heteren Kraaiveld. Hier tegenwoordig. Haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten. Dat gij haar zult liefhebben en trouwelijk onderhouden. Gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is. En dat gij ook heilig met haar leven wilt. Haar trouw en geloof houdende in alle dingen. Naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daar op je antwoord, Herman? Adriaantje Sharon van Heteren Kraaiveld. Bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Hendrik Jan van Heteren hier tegenwoordig? En belooft gij hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijk een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop je antwoord, Sharon? De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat des huwelijks geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geve u zijn zegen. Amen. Dan mogen jullie elkaar weer loslaten. En dan blijf je staan en dan luisteren we naar de vraag die gesteld wordt aan de Heer Jezus. Mag je van elkaar scheiden? Mag je zomaar je vrouw verlaten? Herman, mag je zomaar je man verlaten? Als je denkt van nou, hou ik eigenlijk nog wel van hem. Of ik vind het saai, zoals vandaag in de dag gebeurt. Luister dan wat de Heer Jezus zegt. Dat schrijft Matthäus in hoofdstuk 19, vers 3 tot en met 9. En de fariseeërs kwamen tot hem, verzoekende hem, zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten? Om allerlei oorzaken. Doch hij antwoordde en zeide tot hen: hebt gij niet gelezen, die van de beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij en gemaakt heeft man en vrouw? En gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen één vlees zijn. Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, dat scheidde de mens niet. Zij zeiden dan tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? De praktijk was toen ook al heel weerbarstig. En hij zeide tot hem: Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten nu toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van de beginnen is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat anders dan om hoererij en een ander trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. En daarom, Herman en Sharon, gelooft deze woorden van de Heere Christus. En zij daarvan verzekert dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen. Als van de hand des Heeren, zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Dan gaan we nu zingen en bij het regeltje van knielt dan eerbiedig voor hem neer, dan knielt het bruidspaar neer, dat is Psalm 134 vers 2. Dan gaan we samen bidden met het bruidspaar en na het gebed dan zingen wij het geknielde bruidspaar toe, het derde vers van Psalm 134. Laten we eerbiedig zijn. O almachtige God, Gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst, en van de beginnen gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij en daarom hem een hulpe die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt, en verordineerd hebt dat die twee waren één zouden zijn, en ook alle onreinheid straft, wij bidden u, aangezien gij, Herman en Sharon, het tot de heilige staat des huwelijks geroepen en samen verbonden hebt, dat gij hun uw heilige geest wil geven, opdat zij in een waarachtig en vast geloof heilig leven, naar uw goddelijke wil en alle boosheid tegenstaan. Wil ze alsdan ook zegenen, gelijk gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaars, Abraham, Isaac en Jacob, gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen des verbonds, het welk gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen die het u belieft hun te geven, godzalig opbrengen mogen, tot eer uws heilige naams, tot stichting uwer gemeente, tot verbreiding van uw heilige evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden al dus besluiten. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwe is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Beste Herman en Sharon, een persoonlijk woord. En ik wil de wederzijdse ouders en de grootouders er ook bij betrekken. Wat een zegen, ouders en grootouders. Dat u er getuige van mag zijn. Dat uw kind, kleinkind, hier geknield mocht liggen voor het aangezicht van de Heere. En dat zij ook het woord van God meekrijgen. De Heere is een God van geslacht op geslacht. En nu heb je de roeping om het van de Heere te verwachten. En nu is het zo dat toen God het huwelijk heeft ingesteld, toen zag hij dat Adam een hulp nodig had. En welke hulp? De hulp van God. En toen heeft God hem een unieke hulp gegeven. Namelijk een vrouw. En net andersom ook. Ook een vrouw heeft een hulp nodig. En toen heeft God een hulp gegeven, namelijk een man. En ik hoop dat je elkaar ook zo ziet. Dat als je hulp nodig hebt en je kijkt naar Herman, dan zeg je, die heeft God mij gegeven tot een hulp. En dan niet op een zodanige wijze, dat heb ik net ook gezegd, dat je hem verafgoot. En net andersom ook niet. Maar dat je altijd zegt, we hebben elkaar van de Heere gekregen. Ik hoop dat je zo je huwelijksleven in zult gaan. Ik zeg het nog een keer. Want zo heb ik jullie verkeringstijd ook ervaren. We hebben elkaar van de Heere gekregen. Dat geloof ik vast en zeker. Dat dat bij jullie zeker het geval is. Kijk, en nu krijg je het woord van God mee. Die Bijbel is geen pronkbijbel. Al is die nog zulke mooie koperen sloten. Maar die Bijbel is echt bedoeld dat hij helemaal er versleten uit gaat zien. Want dat is een functie. Een Bijbel is een uniek boek. Ook als het gaat om de uiterlijkheid. Ik hoop dat de Heere jullie kinderen geeft. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Daar hebben we ook samen over gesproken. Maar God is een God van wonderen. Maar dat je ook beseft, Herman, ik ben priester. Ik ben voorganger. Dat je huwelijk een kerkje zal zijn in de kerk. En dat dat een verlengstuk is wat er in de kerk gebeurt. En daarom is die Bijbel zo uniek. Dat is het woord van de levende God. En dat het niet alleen maar een traditie is om uit de Bijbel te lezen, maar ook een levensbehoefte. Want de Heere geeft antwoord door zijn woord. Door de voorzienige leiding van God. Dat heb ik in mijn eigen leven dikwijls ervaren. Dat je soms ergens mee vastloopt en dat je zegt, Heere, wilt u toch antwoord geven? En dat de Heere ook in het getrouw lezen van Gods woord, bij verrassing, antwoord geeft. En ik wil deze Bijbel aan jullie overhandigen namens de kerkraad en ook voor het eerst in gebruik nemen. Door de huwelijkspsalm te lezen en wel psalm 128. Een lied aan Mahaloot. Wel gelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid uw handen, wel gelukzalig zult gij zijn en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis, en uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion. En gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uw levens. En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. En dan eindigt het huwelijksformulier met de woorden: Onze lieve Heere God, vervullen u met zijn genade en geven u dat gij in alle godzaligheid, liefde en eenigheid lang en heilig samenleven moogt. Amen. We willen eindigen met een kort gebed. Heere, wat bent u toch goed. En geef dat we dat ook mochten gevoelen. Dat we in uw huis mochten zijn. Dat we uw woord hebben meegekregen. En wilt u dat woord toepassen. In het bijzonder bij Herman en Sjaal, maar ook bij ons allen zoals we hier zitten. Dat de verwachting van de mens afgesneden wordt. En dat we het alleen van u de Heere mogen verwachten. En Heere, ga met ze mee, de onbekende toekomst tegemoet. Breid gij uw vleugelen over hen uit. Heere, bewaar ons voor de zonde. Ook vanavond. Geef dat het niet in strijd zal zijn wat we vanmiddag hier gedaan hebben. Maar dat we op een gepaste wijze ook vrolijk mogen zijn. En dat wij ons mogen verblijden dat Herman en Sharon man en vrouw zijn geworden. Gedenk aan hen die misschien wel bedroefd zijn, omdat ze het ook zo graag zouden willen meemaken. Heren, wij bidden u voor hen. En denk ook aan hen die zorgen hebben. Denk aan de weduwen en de weduwnaren, de alleenstaanden die ook in ons midden zijn. Heren, gedenk ze. Ga zo met ons en aanvaard onze dank in de vergeving van al onze zonden. En dat om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen wij tenslotte Psalm 121, het vierde vers. De Heere zal u steeds gade slaan. Met de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.
Thank you.